Welkom. Je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Jullie zullen mijn getuigen zijn. In deze serie staan we stil bij het boek Handelingen en ontdekken we hoe de eerste christenen geraakt werden door de liefde van Jezus. En ze wisten zich geroepen om van die liefde te getuigen. Zo roept Jezus ook jou.
We gaan verder in Handelingen en vandaag lezen we Handelingen 16, vers 1 tot 5. Handelingen 16. Paulus kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette. De zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een Griekse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium. En Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Iconium, die immers allen wisten dat Timotheus een Griekse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hun op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Tot zover Gods woord. Patrick.
Goedemorgen allemaal. Goed om weer hier te zijn. En we gaan inderdaad, zoals Johan ook al noemde, we gaan verder in onze preekserie, waarin we willen nadenken over wat het betekent om getuige te zijn van Jezus Christus. Het is een preekserie die we gestart zijn in januari, eerste zondag van januari, en die we zullen voortzetten tot de zomer. En we gaan door het hele Bijbelboek Handelingen heen, maar telkens keren we eigenlijk weer terug naar een vers uit het eerste hoofdstuk, namelijk Handelingen hoofdstuk 1 vers 8, waar de titel van de preekserie ook op gebaseerd is. Want daar staat het volgende. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. Nou, we gaan tot de zomer gaan we door het hele Bijbelboek Handelingen heen met elkaar. En dat zullen we zien dat deze belofte ook werkelijkheid geworden is. Wat in de eerste pagina van Handelingen geschreven is, is werkelijkheid geworden. En dat zullen we zien door de hele boek Handelingen heen. Want startend namelijk in Jeruzalem waren ze getuigen. Dat is hoofdstuk 2 tot en met 7. En door vervolging gaan ze getuigen naar Judea en Samaria. Hoofdstuk 8 tot en met 12. En uiteindelijk bereikt het de uiteinde van de aarde. Hoofdstuk 13 tot en met 28. En dat is ook voor ons. Want ik heb eerder genoemd dat het boek Handelingen een open einde heeft. Het is niet afgesloten, dat boek. We leven nog steeds in de tijd van Handelingen. Want het Handelingenboek gaat door. Stel dat Lucas, de schrijver van Handelingen, nog steeds zou leven en het was zijn levensroeping om Handelingen te blijven schrijven, dan zouden jou en mijn naam daar waarschijnlijk ook in terechtkomen. Tot die conclusie komen we dus ook steeds meer. Dat als we het Bijbelboek Handelingen lezen en personen eruit lichten die getuigen zijn van Jezus Christus in Jeruzalem, Judea, Samaria en over heel de aarde, dan komen we tot de conclusie dat God van generatie op generatie gewone mensen gebruikt voor zijn plan. Om te getuigen van zijn buitengewone, bovennatuurlijke, onmenselijke vorm van liefde, vreugde, vrede en kracht. En daarbij is belangrijk dat dat in eerste instantie, dat je dat zelf ontvangt. Dat je het omarmt. Want je kan niet uitdelen wat je niet eerst zelf hebt ontvangen. En dat zien we door elk persoon heen. Elk persoon die we in Bijbelboek Handelingen zullen zien, zullen ontmoeten, zullen bespreken. Daar zien we dat ze het eerst zelf hebben ontvangen, om vervolgens daarvanuit het door te geven aan alle anderen. En vandaag zijn we terechtgekomen in hoofdstuk 16, bij het leven van Timotheus. En het is zijn geloofsverhaal dat we zien het belang van generatie op generatie. Bij uitstek, denk ik, in het leven van Timotheus. En dat zullen we vandaag ook gaan zien. Van generatie op generatie gaat het door. En dat is dus ook het thema wat we deze ochtend willen bespreken. Van generatie op generatie. Context voor de eerste 5 versen van Handelingen 16 is misschien wel belangrijk. Want Handelingen 16, dat is de tweede zendingsreis van Paulus. We hebben zijn eerste zendingsreis helemaal niet besproken. Maar zijn eerste zendingsreis begint en eindigt in de stad Antiochië in Syrië. En brengt hem uiteindelijk op het eiland Cyprus en enkele plaatsen van Klein-Azië. Onder andere in Lystra en Derbe. En in Lystra, in hoofdstuk 14, dan lees je dat als Paulus daar in zijn eerste zendingsreis terechtkomt, dat Paulus daar gestenigd wordt en als dood wordt achtergelaten. Nou, hier, hoofdstuk 16, begint Paulus aan zijn tweede zendingsreis en, gek genoeg, gaat hij weer terug naar de plek waar hij eens voor dood werd achtergelaten, namelijk Lystra. Daar kan je al een preek over houden. De lef die daarvoor nodig is om terug te gaan naar de plek waarvan je weet dat het gevaarlijk is. Paulus heeft het aan de lijf ondervonden. Het is daar in Lystra dat Paulus een jonge christen ontmoet, Timotheus. Een jonge gast, zoals we hebben gelezen, die bekend stond om zijn geloof bij christenen in Lystra en Iconium. En we lezen hier dat hij wordt toegevoegd aan het reisgezelschap van Paulus. En die tweede zendingsreis, waar Timotheus aan wordt toegevoegd aan het reisgezelschap van Paulus, dat begint helemaal niet zo goed. Als je het einde van hoofdstuk 15 leest, dan zie je namelijk dat dat begint met oneenigheid tussen Paulus en Barnabas. En dan kiest Barnabas ervoor om met Johannes Marcus op weg te gaan terug naar Cyprus. En dan gaat Paulus samen met Silas verder naar Syrië en Cilicië. En daar komt hij uiteindelijk in Lystra terecht. Nou, dat is de context van hoe Paulus uiteindelijk terechtkomt in Lystra en daar Timotheus ontmoet. Om daar vervolgens Timotheus toe te voegen aan het reisgezelschap en uiteindelijk meer dan 15 jaar met hem op te trekken. Meer dan 15 jaar staat Timotheus aan de zijde van Paulus. En Paulus schrijft daarom in heel veel van zijn brieven die volgen, schrijft hij over deze Timotheus. Ze trekken met elkaar op. Honderden kilometers leggen ze af. Honderden kilometers om mensen te vertellen over het goede nieuws van Jezus Christus. En het is in het leven van deze Timotheus dat je ziet dat er verschillende mensen zijn uit verschillende generaties die een belangrijke rol hebben gespeeld in Timotheus zijn persoonlijk geloofsleven. Mensen die Gods liefde in eerste instantie zelf hebben omarmd en aanvaard. En die vervolgens dat weten door te geven, onder andere aan Timotheus. En we zullen zien dat Timotheus dat op zijn beurt ook weer doorgeeft aan anderen. In het Bijbelgedeelte hebben we gelezen over de moeder van Timotheus. We hebben daar gelezen dat zijn moeder een tot geloof gekomen Joodse vrouw is. Zijn vader is Grieks. En naar alle waarschijnlijkheid, dat weten we niet zeker, maar was zijn vader geen christen. Maar van zijn moeder wordt het in ieder geval expliciet wel genoemd. Sterker nog, het is niet alleen maar zijn moeder die christen is geworden. Straks zullen we zien dat het ook zijn oma is die christen is geworden. En daar zie je al de verschillende generaties. Zijn oma, zijn moeder en Paulus als zijn geestelijke vader. Verschillende generaties die van generatie op generatie het doorgeven. Zijn moeder en zijn oma die staan bekend om hun oprechte geloof. En dat woordje oprecht, dat betekent ongefilterd, eerlijk. En het is gefundeerd op Gods woord en gebed. Het optrekken met Paulus, die 15 jaar lang, minimaal, heeft hun band doen samensmelten op een bijzondere wijze. Paulus ziet Timotheus als zijn geliefd kind. Timotheus ziet Paulus als zijn geestelijk vader. Het is op een hele bijzondere manier dat Paulus dat omschrijft. En ook dat wil ik lezen met jullie. Later schrijft Paulus namelijk twee persoonlijke pastorale brieven aan zijn geliefd kind Timotheus. Zomaar als tip om mee te geven, als je thuis komt en je hebt deze week ergens tijd, lees deze twee brieven eens van Paulus aan Timotheus. Het helpt je om de intense band die ze hebben met elkaar beter te begrijpen. Het helpt je om een laag dieper te gaan van wat het betekent dat het op generatie doorgaat. Een gedeelte wil ik lezen, omdat daar ook zijn moeder en grootmoeder worden genoemd. En het komt uit 2 Timotheus, de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 5. En daar staat het volgende. Paulus schrijft deze brief aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Daar begint hij mee. En dan zegt Paulus, ik dank God die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dient. Ik dank hem telkens als ik je in mijn gebeden noem. Elke nacht en elke dag. Als ik aan je tranen denk, zegt Paulus, dan verlang ik ernaar om je terug te zien. Dat zal mij met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je hebt. Ook je grootmoeder Lois en je moeder Eunike, die hadden dat. En jij, daarvan ben ik overtuigd, nu ook. Het oprechte geloof van generatie op generatie, gefundeerd op Gods woord en gebed. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, sinds dat ik geloof, mij enorm verbonden heb gevoeld met het leven van Timotheus en alles wat er over hem geschreven staat. Zijn levenswandel, zou je kunnen zeggen. En ik realiseer me dat steeds meer en meer. Ik klink 80 misschien wel, maar naarmate ik ouder word, realiseer ik me dat steeds meer en meer. Het belang van geestelijke relaties in verschillende generaties. Het belang wat dat voor mij betekent. En niet alleen maar dat belang, maar ook zie ik persoonlijke overeenkomsten met Timotheus. Wat deels te maken heeft met de fase waar we momenteel als Meerkerk ook in zitten. De fase van overdracht, van predikantschap, van Wichelen naar Remy en mij. En ik heb die fase ben ik steeds meer en meer gaan zien als een soort estafette race. Een estafette race waar letterlijk het stokje wordt overgedragen. En dat noemen we wel eens. Als daar een verandering is in leiderschap, je ziet het in bedrijven, dan zeg je het stokje wordt overgedragen. En met een estafette race wordt dat letterlijk zo gedaan. Het stokje wordt in die estafette race letterlijk overgedragen. En zo ben ik onze tijd van overdracht ook gaan zien. Met elkaar, hoe we met elkaar optrekken. Een tijd van overdracht. Het is een periode, als je de estafette race neemt, waarin je met elkaar optrekt. En de overdracht, dat stokje van de ene persoon naar de andere persoon overdragen, dat is enorm belangrijk. Dat is echt, echt enorm belangrijk. Want als het stokje valt, haal je de finish niet. Dus de tijd en aandacht die je geeft aan dat kleine stukje overdracht, waarin je het stokje overdraagt van de een naar de andere persoon, essentieel. Ongekend belangrijk. En zo ervaar ik deze periode nu. Oplopen met elkaar. Optrekken met elkaar. Want je kan nog zulke goede sprinters hebben. Als het stokje valt, win je de race niet. Dus besteed goede tijd en aandacht aan die periode van overdracht. Toen Remy en ik werden toegevoegd aan dat driehoofdige leiderschapsteam van de kerk, toen kregen we een advies. En dat is eigenlijk in lijn met een estafette race. Er was iemand die zei, je kan kijken naar wat jullie allemaal verschillen van elkaar, want dat weten we wel. Wichelen, Remy en ik zijn drie verschillende personen. En dat kwam in vergaderingen ook regelmatig naar boven, dat er 2 of 3 verschillende personen zijn. En toen zei hij, joh, jullie moeten elkaar niet op hoofdniveau treffen. Jullie moeten elkaar op hartsniveau treffen. Trek met elkaar op. Deel je leven met elkaar. En het klinkt logisch, maar het is het niet. Het klinkt logisch, maar het is het niet. Maar dat hebben we gedaan. We zijn met elkaar gaan optrekken. We hebben elkaars hart gedeeld. We hebben intensief tijd en aandacht besteed aan die overdrachtsfase. Het stokje van de een naar de ander. En in dat optrekken met elkaar hebben we ontdekt wat Paulus ook heeft ontdekt met Timotheus. En wat Timotheus heeft ontdekt met Paulus. Dan ga je elkaar op geestelijk niveau treffen. En zie je wat hier gebeurt, ook bij ons gebeuren. Dan krijg je ogen voor een geestelijk vaderschap. Waar 2 zoons langs zij komen. Met een geestelijk vader die het stokje overdraagt. Dat is wat er gebeurt als je elkaar op hartsniveau weet te treffen. Dat gaat zoveel dieper. Als je het belang ziet van tijd met elkaar doorbrengen, met elkaar optrekken in woord en gebed. En dat geldt voor ons allemaal. Los van de bediening of de roeping die je hebt. Het geldt voor ons allemaal. Sterker nog, je hoeft biologisch gezien niet eens een ouder te zijn of een grootouder. Het belangrijkste en het meest krachtige wat je kan doen en wat het verschil maakt in de wereld, is met elkaar optrekken in woord en gebed. En dat kunnen we allemaal. En daarom zou ik willen oproepen om te bidden. Te bidden voor geestelijke vaders en moeders, opa's en oma's met een oprecht geloof. Bid dat zij zichzelf openbaren in je eigen leven. En bid dat misschien jouw leven een functie heeft als geestelijke vader en moeder voor een ander. We hebben ze allemaal nodig. En in heel veel gevallen kunnen we het zelf worden. En daarom ben ik zo dankbaar voor de geestelijke vaders en moeders, opa's en oma's in mijn eigen leven. Ze hebben mij door Gods genade en zijn wijsheid gevormd. En telkens weer hebben ze me geleerd om me focus te houden op Jezus Christus als grondlegger en voltooier van mijn geloof. Voor mij, voor ons, is dat onder andere Wichelen. Voor Timotheus was dat Paulus. Maar wat een zegen is het. Wat een zegen is het als je een gelovige oma, een gelovige moeder, een gelovige vader, een gelovige opa, biologisch of geestelijk. Wat een zegen is het als je dat hebt. Iemand met een oprecht geloof, ongefilterd en eerlijk. Dat brengt me naar het tweede punt. Want dat ben ik pas later gaan inzien. Pas toen ik zelf tot geloof kwam, toen ik 21 was. Pas toen ben ik heel langzaam maar zeker gaan inzien wat de kracht is van het gebed van een moeder. Ongekend. Mijn moeder heeft mij nooit tot geloof zien komen. Maar vlak voordat zij zelf overleed, leerde zij Jezus kennen als haar persoonlijke verlosser en Heer. En heeft ze voor mij gebeden. Elke dag en elke nacht. Zo wil ik geloven. Dat heeft ervoor gezorgd dat vrij kort na haar overlijden ook ik Jezus leerde kennen als mijn persoonlijke verlosser en Heer. En toen pas heb ik gehoord de verhalen en heb ik ontdekt de kracht van een biddende moeder. En misschien kennen jullie het. Het gedicht, het lied. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. En ik wil dat graag voorlezen, omdat ik denk dat het ons zowel biologisch als geestelijk enorm kan helpen. Dit heb ik mijn moeder zien doen. Niet met woorden, maar met daden. Niet naar mij toe, maar achteraf heb ik het gehoord en ontdekt. Dat gedicht en dat lied, dat gaat zo. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer u ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets of niemand ze ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze straks als tarwe zift. Houd u mijn kinderen vast als ik ze los moet laten. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Want u weet hoe mateloos de wereld hen zal haten als zij zich niet in het schema van de wereld zullen gaan. Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen, maar wees u wel hun troost als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naam wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Wat een prachtig gedicht, wat een prachtig lied, wat een prachtig gebed. Als je dat elke dag mag uitspreken over jouw kinderen, je kleinkinderen. Of je ze nu biologisch gezien hebt of geestelijk kent. Ik denk dat mijn moeder dat de laatste maanden van haar leven heeft gedaan. Mij in de handen van God gelegd en ze liet ze daar. Ze drong niets op, maar ze bad. En ik geloof nu oprecht dat dat het beste en het meest krachtigste is wat zij voor mij heeft kunnen doen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat soms mij het gevoel bekruipt dat de mensen die dit doen, dat dat een uitstervende generatie is. En wat ik hoop voor ons in ieder geval nu hier, dat het ons weer mag aanwakkeren en aanvuren om dat voor onze kinderen, onze kleinkinderen, onze gemeente en de mensen om je heen, om dat te doen. Bid voor ze. Bid voor je kinderen. Bid voor jezelf. Bid dat biddende geestelijke vaders, moeders, opa's en oma's met een oprecht geloof zullen opstaan. En daarom ben ik ook zo dankbaar met Daniel en wat hij hier deelt. Omdat daar zie je het gebeuren. Iemand die die liefde van Jezus Christus zelf hebt ontvangen. En niet anders kan dan het doorgeven naar de volgende generatie. En hoe belangrijk is dat? Want het is echt een misvatting. Het is een misvatting die ik zo geregeld hoor. Dat er over onze kinderen gezegd wordt, ja, dat is de kerk van de toekomst. En dat wordt heel positief gebracht, omdat dat zegt dat we moeten investeren in onze toekomst. Maar zij zijn niet de kerk van de toekomst. Zij zijn de kerk van nu. Nu. Zij zijn het waard om te investeren nu. Als geestelijk vader en moeder die naar ze omkijkt, die voor ze zorgt, die voor ze bidt, die Gods woord met ze leest. Zij hebben, net als wij, voorbeelden nodig in verschillende generaties. Geestelijke vaders en moeders, opa's en oma's met een oprecht geloof, gefundeerd op Gods woord en gebed. In voorbereiding op de preek van vandaag werd ik ook enorm bemoedigd door een boekje wat ik las. Per toeval kwam ik die tegen toen ik mijn kastdeur openschoof. En toen zag ik daar een boekje van Max Lucado wat de titel heeft Als een vis in het water. En ik weet niet of mensen dat boekje kennen. Ik kende het in ieder geval niet, maar ik pakte het uit en ik scrolde door de hoofdstukken heen. En een van die hoofdstukken, dat had eigenlijk alles te maken met de preek van vandaag. Van generatie op generatie. Want die titel van het hoofdstuk was Ken je kind? Nou, dat is ook niet alleen maar biologisch gezien, dat is ook geestelijk gezien. Ken je kind? En dan citeert hij een heel bekend Bijbelgedeelte uit Spreuken 22 vers 6. Waar staat, leer je kind van jongs af aan de juiste weg en dan zal hij er niet van afwijken als hij oud geworden is. Nou, velen van ons kennen dit Bijbelgedeelte. En dat woordje leer, dat betekent dat je ze dorstig maakt naar. Je maakt je kind dorstig naar Jezus die de juiste weg is. Maar dan schrijft Max Lucado over dit ene vers het volgende. Wat mij in ieder geval tot nadenken heeft gestemd. Hij schrijft over dit Bijbelvers het volgende. Hij zegt, denk niet over dit vers dat je kinderen nooit van het rechte pad zullen afwijken. Denk ook niet dat ze altijd terug zullen keren naar God als jij ze in hun jeugd hebt volgestopt met Bijbelversen en Bijbelstudies. Dat is niet de belofte van deze spreuk. Wat ouders kunnen doen is de grond bewerken en het evangelie zaaien. Maar het is God en God alleen die het doet groeien. Laat je kinderen de juiste weg zien, maar dwing hen niet, zegt hij. En deze vond ik ook mooi. Zie je kind dus niet als een blanco vel papier waar jij zijn of haar levensverhaal op kan schrijven als ouder. Maar zie je kind als een door God geschreven boek wat jij mag bestuderen. Wauw. Is dat niet mooi? Hoe vaak zien we dat anders? En dat geldt voor onze kinderen, maar dat geldt dus ook voor jou. Jij bent een door God geschreven boek. En het zou zomaar kunnen zijn dat jij gevoelsmatig je in het laatste hoofdstuk van dat boek bevindt. Maar de werkelijkheid zou zomaar kunnen zijn dat dat slechts het voorwoord is wat God met jouw verhaal wil schrijven. God heeft zijn plan al lang vastgesteld en jouw leven ligt in zijn plan verweven. Als laatste wil ik nog een voorbeeld noemen. Toen ik tot geloof kwam, toen vond ik veel herkenning in het leven van Timotheus, om vele redenen. Maar een van de redenen was ook dat ik las over Timotheus, dat Timotheus angstig was voor zijn roeping. En dat hij zich voor zijn roeping eigenlijk veel te jong voelde. En daar herkende ik mij in. Hij zou zichzelf bestempelen als ongeschikt. En toch als je dat leven ziet van Timotheus, dan zie je dat God hem ziet staan. Hij raakt hem aan met zijn liefde en hij roept Timotheus op om in zijn naam te gaan en van zijn liefde te getuigen. Ongelooflijk. De schepper van hemel en aarde ziet jou, ziet mij hier in Hoofddorp op zondag 7 april zitten. Ongeacht je leeftijd. Of je nu jong bent of oud, voor je roeping maakt dat niet uit. Je kan oud zijn en je te jong voelen voor je roeping. God ziet jou. En hij verlangt ernaar jou te raken met zijn liefde. En roept je vervolgens op van die liefde te getuigen. De schepper van hemel en aarde. Die elke seconde een ster in het universum maakt. Groter dan onze eigen zon. Die schepper ziet jou hier zitten. Jou. En hij verlangt ernaar om je hart te raken met zijn liefde. En dan kunnen we hier zitten, zoals ik hier sta, en denken, dat is mooi voor mijn buurman, voor mijn buurvrouw. Die moet eens horen. Het is voor jou dit. Nee, het is voor jou. Voor mij. God ziet jou zitten. Hij maakt jou geschikt. En ik moet je zeggen, daar worstel ik nog steeds elke dag mee. Het gaat een lange tijd terug. 2008. Een lange tijd terug. Onze zoon Jim was nog niet geboren. Ik was net getrouwd met Linda. En aan het eind van 2008 ging ik naar Curaçao. Om mensen te helpen die daar in armoede leven. Kerken te bezoeken. De gevangenis te bezoeken en Bijbelstudies te doen. En het was daar op Curaçao, nog ver dat ik überhaupt voor de kerk kwam te werken, dat ik in een gesprek met een oudere vrouw, dat zij ineens ging bidden voor mij. En in haar gebed zegt ze, in 2008, hè? In haar gebed zegt ze, Patrick, op een dag zal jij een van de herders worden van de kerk waar jij momenteel zit. Er zijn momenten dat je dingen hoort, ziet, verteld krijgt, dat je daar eigenlijk op moet lachen. Dit was één zo'n moment. Super sceptisch. Deze vrouw kende me niet. Want als ze me wel had gekend, had ze dit niet gezegd. Ik heb er vooral om gelachen, maar ik vond het voor haar mooi dat ze dat als een goddelijke ervaring heeft gezien. Want als ze mij wel had gekend, dan had ze geweten dat ik geen theologie heb gestudeerd, dat ik geen spreker ben en dat ik mezelf al veel te jong vind voor een verantwoordelijkheid te dragen als deze. Ongeschikt, maar mooi voor haar. En ik dacht wel dat als dit ooit een plan zou zijn van God, dan hoop ik dat God ook werkt met plan B en C en D. Want niet alleen ben ik ongeschikt, ik ben ook niet ambitieus om dat te bereiken. Vier jaar later werd me vanuit de kerk hier gevraagd of ik wilde overwegen jongerenwerker te worden. En nu sinds twee jaar moet ik concluderen dat deze oude vrouw op Curaçao, die me niet kent, waarschijnlijk woorden sprak van God zelf. In die 20 jaar dat ik geloof, zijn het elke keer biddende geestelijke vaders en moeders, opa's en oma's geweest met een oprecht geloof, die mij hebben bijgestaan, gevormd en gewezen op Christus. Daar willen we straks ook een lied van zingen, wat van generatie op generatie gaat. Dus ik wil de band ook alvast vragen om naar voren te komen. Want daar, die situatie op Curaçao, waar ik zo sceptisch was over alles wat zij zei, daar had ik toch gelijk. Ik had gelijk. Mijn sceptische houding was heel goed. Ik had gelijk. Ik had namelijk niets wat ik dacht nodig te hebben voor deze roeping. Ik heb toch gelijk. En tegelijkertijd kwam ik tot de conclusie: het gaat er niet om wat ik allemaal niet heb. Het gaat erom wie ik wel heb. En dat brengt me terug naar Handelingen 1, vers 8. Als de Heilige Geest over je komt, dan zal je kracht ontvangen om van mij te getuigen. Dus ik heb het niet. En dat is maar goed ook. Hij bekwaamt de geroepenen. Van generatie op generatie. En het is nog nooit geweest dat hij ons in de steek heeft gelaten. En om die reden zie ik vol verwachting en vertrouwen uit naar de toekomst die God ons heeft gegeven. Als gemeenschap. Om met elkaar samen op te trekken. Zijn liefde te ontvangen. En van zijn liefde uit te delen en te getuigen. Van generatie op generatie. Zullen we een moment nemen om te bidden. En misschien onszelf wel opnieuw voor Gods aangezicht beschikbaar te stellen. Om zijn liefde te ontvangen. En door te geven naar de volgende generatie. Laten we een moment nemen in stilte. Om dat voor Gods aangezicht zelf te doen. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, voor al die biddende geestelijke vaders en moeders, opa's en oma's. Met een oprecht geloof, waar uw woord en gebed het fundament is van hun leven. Om van uw liefde te getuigen. Dank u wel dat al die duizenden generaties, dat zij knielen neer in aanbidding. En al eeuwenlang zingen al die generaties dat het uw naam is die de hoogste is. Uw naam is die de grootste is. Al eeuwenlang belijden zij dat het uw naam is die altijd bovenaan staat. Want het is u en u alleen die gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde is. U die was, die is en die komen zal. Van generatie op generatie. Want in u en in u alleen weet ik wie ik ben. Door genade. Door genade en geloof. Mag ik mezelf een kind van God noemen. Hoe groot is uw trouw, Heer? Van generatie op generatie. En dan willen we bidden. Met de woorden die u Jesaja ook heeft gegeven. Toen Jesaja geroepen werd door u. Hier ben ik. Hier zijn wij. Zend ook ons. In Jezus' naam. Amen.